Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders met ons meeluisteren of ook meekijken, van harte welkom bij deze dienst. Vanmorgen gaat bij ons voor dominee Hoek uit Schoonhoven. Er is vanmorgen geen zondagschool. Na de kerkdienst willen we samen koffie, thee of limonade drinken in het koor van de kerk. Bij de koffie ontvangt u een tractatie van dominee Van der Zwaan, in verband met de viering van zijn 52e verjaardag afgelopen zondag. Donderdag, jongsleden, was het hervormingsdag. Na deze dienst zingen we enkele versen van het Lutherlied. Dat is lied 233 uit Weerklank. En we zingen de versen 1, 2 en 4. DV aanstaande, woensdag aanstaande, is dan 6 november, is het dankdag. 'S Middags is er om 3:00 een dienst in het kruispunt, waarvoor met name de kinderen hartelijk worden uitgenodigd. Natuurlijk zijn vaders en moeders, opa's en oma's ook welkom. De collecte bij de middagdienst is voor kinderen in nood. U kunt ook spullen meenemen. Zie de uitnodigingsposter in de weekbrief. 'S Avonds om 7:30 is de dankdagdienst hier in de kerk. Op donderdag 7 november is er om 7:15 het stadsgebed. Deze keer in het koor van onze kerk. Iedereen van harte uitgenodigd om mee te bidden voor onze stad en voor de noden in de wereld om ons heen. In de persoonlijke voorbeden denken we aan: we bidden voor Ina en Wieger Eppinga om kracht en uitzicht ten aanzien van de voortdurende vermoeidheid waar Ina nog dagelijks mee moet omgaan. We bidden voor Kees Boel en zijn kinderen. Kees moest donderdag jongsleden definitief afscheid nemen van zijn vrouw en de kinderen van hun moeder en oma. Voor de laatste mededeling verzoeken wij u voor zover mogelijk te gaan staan. Op donderdag 31 oktober is rond het middaguur in het hospice bij Mariënstein na een ernstige ziekte overleden mevrouw Jannegje Cornelia Alida van der Horst Verwij, in de leeftijd van 65 jaar. We condoleren de kinderen en kleinkinderen met dit verlies. Donderdagavond 7 november is er vanaf 7:00 tot 8:30 in het kruispunt gelegenheid de familie te condoleren. De dienst van woord en gebed voorafgaand aan de begrafenis wordt gehouden op vrijdag 8 november aanstaande om 11:00 hier in de kerk. Aansluitend zal om omstreeks 12:30 de begrafenis plaatsvinden in Lopik. We bidden de kinderen en kleinkinderen de troostende kracht van de Heere toe en gedenken hen in de voorbeden. Tijdens een minuut stilte herdenken we mevrouw Van der Horst en daarna zingen we op verzoek van de familie de 3 coupletten van lied 460 uit Weerklank. Een lied over het leven, maar waar we ook in uitzingen waar we kracht mogen vinden als we in vers 1 zingen: op u alleen, mijn licht, mijn kracht. En in vers 3 mogen we besluiten met: want u regeert, u overwint, u neemt mij aan. Ik ben Gods kind. Totdat u komt, mij roept voorgoed, bent u het doel van mijn bestaan. Na het zingen van lied 460 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad wensen wij u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe: U kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij omwille van u arm is geworden terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 139, het eerste en het laatste vers uit Weerklank. Psalm 139, 1 en 14. We gaan met elkaar luisteren naar de geboden van de Heere onze God zoals die staan in Deuteronomium 5. En we horen hoe de Heere Jezus Christus de 10 geboden samenvat in het evangelie. En als antwoord erop zingen we Psalm 119, het eerste vers. Psalm 119, vers 1. De Heere zegt tot Israël en ons: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u heeft geboden. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land Egypte. En dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen worden verlengd. En opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heer tot heel de gemeente, op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken, met luide stem, en hij voegde er niets aan toe. Hij schreef deze woorden op twee stenen tafelen. En de Heer Jezus Christus, die is gekomen om te vervullen wat op deze tafelen van de wet geschreven staat, en door zijn Heilige Geest ons leert om te gaan in de weg van Gods geboden, vatten de tien geboden samen. En hij zei: u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, heel uw ziel, heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Bidden we om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere grote en heilige God, genadige Vader in Jezus Christus, uw Zoon, in de stilte van dit kerkgebouw komen wij met elkaar voor uw aangezicht. Allereerst om u te danken dat we hier mogen zijn waar u spreekt, het woord neemt. Dank u voor de vrijheid die we hebben. Dat we hier bijeen kunnen zijn of thuis met de gemeente verbonden kunnen wezen door middel van de kerktelefoon of via de livestream. Zonder dat iemand ons ook maar één strobreed in de weg legt. En wij bidden voor al die christenen, juist op deze zondag, de zondag van de vervolgde kerk, die niet samen kunnen komen in vrijheid, die wellicht zelfs opgesloten zitten in een werkkamp, in een gevangenis, of in het geheim moeten samenkomen in een kleine huisgemeente met het risico om ontdekt te worden. En wij mogen hier zijn en zingen van u, naderen voor uw aangezicht in het gebed, met elkaar uw woord openen en overdenken. En we danken u voor die genade. Want genade is het. We hebben zojuist met elkaar geluisterd naar de woorden van uw wet, waarin u ons voorhoudt wat u van ons vraagt. Dat we u, God, liefhebben met ons totale bestaan en onze naaste liefhebben als onszelf. Wanneer we ons leven eerlijk spiegelen aan datgene wat u van ons vraagt, dan moeten wij kennen dat we ook in de voorbije week niet geweest zijn die we zouden moeten zijn. U niet die liefde hebben gegeven waar u recht op hebt en onze naasten niet hebben lief gehad zoals u dat van ons vraagt. We blijden u dat en wij bidden u om vergeving. Of u ons voor aanzien in hem die voor vergeving en genade zorgde, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, maak ons stil voor uw aangezicht. U weet hoe we hier kunnen zitten met allerlei gedachten die in ons omgaan. Mogelijk zitten we hier met verdriet. Is er spanning? Zijn er zorgen? Dingen waarin we vastgelopen zijn? Het kan ons allemaal in de weg zitten om uw woord te horen. Wilt u zelf door uw Heilige Geest plaatsmaken voor uw woord? En dat het echt tot een ontmoeting komt met u, Heer Jezus Christus. Ook als u ons wellicht dingen zegt vanmorgen die wij liever niet zouden horen. Dingen die confronterend zijn, die schuren. Geef dat we ons door u laten gezeggen en dat uw woord in ons leven werkelijk het laatste woord heeft. We bidden u om uw Heilige Geest. En we leggen daarbij de hand op de belofte van u dat we twee of drie in uw naam bijeen zijn, dat u daar bent. We zijn met meer dan twee of drie en wij vragen u, wilt u ons alle aanspreken, zodat we het kunnen zeggen straks, wanneer we naar huis gaan, internet afsluiten, dat het goed was om hier te zijn met de gemeente verbonden te wezen, omdat u er was en een woord voor ons had. Heren, wij verwachten het van u, wanneer wij hier mogen zijn om te luisteren, wanneer we de gemeentezang begeleiden, wanneer we zingen van u, de woorden van u mogen doorgeven. Wij erkennen dat wij zonder u niets kunnen doen. En wij bidden u, spreek, Heere, uw gemeente hoort. Hoor ons omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het Nieuwe Testament, drie gedeelten. Allereerst uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 6, de versen 19 tot en met 21. Vervolgens uit het Marcus-evangelie, een gedeelte uit hoofdstuk 10. En aansluitend uit de eerste brief die Paulus schreef aan Timotheus, uit hoofdstuk 6 van die brief, enkele verzen. Allereerst Matthäus 6. vers 19 tot en met 21. Gedeeld uit de bergrede. Waar Jezus zegt: verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Vervolgens lezen we uit Markus 10, de verzen 13 tot en met 31. En ik zeg nu alvast dat de preek zou gaan over de verzen 17 tot 31. De ontmoeting die Jezus heeft met de rijke jonge man. Markus 10, vers 13. Ze brachten kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hen brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet. Want voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En hij omarmde hen en terwijl hij de handen op hen legde, zegende hij hen. En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem: meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijk in het koninkrijk van God binnengaat. En ze stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: wie kan dan zalig worden? Jezus keek hen aan en zei: bij de mens is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En Petrus begon tegen hem te zeggen: zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of die ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen en in de wereld die komt het eeuwige leven. Maar veel eerste zullen de laatste zijn en veel laatste de eerste. Ten slotte lezen we uit de eerste brief die Paulus schreef aan Timotheus, hoofdstuk 6. Versen 17 tot en met 19. In Timotheus 6, vers 17. Daar schrijft de apostel: beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn. En hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat, goed fundament voor de toekomst, opdat ze het eeuwige leven verkrijgen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van onze God hoort en dat is zijn hart bewaart. Jongens en meisjes, erg fijn dat jullie er zijn en daarom ga ik eerst een paar dingen tegen jullie zeggen. Delen is vermenigvuldigen. Je denkt misschien, was dat een rare uitdrukking? Delen is vermenigvuldigen. Als je deelt, heb je toch zelf minder en niet meer. Stel, je hebt 10 euro en je moet dat delen met 4 andere kinderen. Dan heb je zelf nog maar 2 euro. Maar door delen maak je anderen wel blij. Laat je hen delen in wat jij hebt, wat je gekregen hebt. Daardoor komt er meer blijdschap, vermenigvuldig je blijdschap. De rijke jongen over wie we zojuist in de Bijbel hebben gelezen, wilde niet delen. Zijn geld niet weggeven aan de armen, maar alles voor zichzelf houden. Hij hield meer van zijn geld dan van de Heer Jezus. Hoe is dat bij jou? Je bent vast niet zo rijk als deze jongen. Misschien denk je wel nooit aan geld. Maar het zou wel kunnen dat iets belangrijker voor jou is dan de Heer Jezus. Waardoor je maar weinig aan hem denkt. De Heer Jezus zegt tot jou en mij. Laat ik bij jou bovenaan mogen staan. En weet je, als je hem lief hebt, luistert naar zijn stem, heb je het eeuwige leven. Dan ben je pas echt gelukkig. Daarover gaat het zo meteen in de preek. We gaan als kinderlied zingen uit Weerklank, lied 249, de versen 1, 2 en 3... Het zijn woorden uit de bergrede, zoek eerst het koninkrijk van God. Aanvankelijk zouden we na het kinderlied Psalm 39 zingen, waarin het gaat over de betrekkelijkheid van rijkdom en de vergankelijkheid van het leven. Maar dat doen we niet, omdat we straks ook nog het liefdelied gaan zingen. We zingen het kinderlied, zoek eerst het koninkrijk van God. En daarna is er de verkondiging. als antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 73, het 13e en het 14e vers. Bij de laatste verse van Psalm 73, direct na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren, tijdens de voorbereiding van de preek stuit ik op een verhaal. Een verhaal verteld door iemand die jarenlang in dienst van de zending in Indonesië had gewoond. Hij vertelde dit verhaal in een interview waarin hem de vraag werd gesteld wat hem sinds zijn terugkeer in Nederland nu het meest was opgevallen. Hij antwoordde: de jacht van mensen naar meer, groter, luxer, duurder. Het deed hem denken aan hoe in Indonesië kleine apen worden gevangen. Dat doe je niet door met hen net achter ze aan te rennen, dat werkt niet. Ze zijn namelijk veel sneller dan jij. Maar je neemt een zware, doorzichtige fles met een vrij brede hals, stopt daar een kleine appel in en je legt die fles op een voor de apen zichtbare plek. In het kortste keren, zo vertelde hij, komen ze erop af. Ze steken hun handje door de flessenhals, pakken de appel en willen hem eruit halen. Maar dat lukt niet. Een hand met daarin de appel past niet door de hals. Toch willen ze die begeerlijke vrucht niet loslaten. Zo zitten ze zolang ze vasthouden gevangen. Vervolgens gooit iemand een net over het dier heen en het leeft het voorgoed in gevangenschap. Eén keer, zo vertelde hij, zag hij hoe een aapje net op tijd de appel losliet en zo ternauwernood wist te ontkomen. Die ging door het oog van de naald. Zou het met de rijke jongeling uiteindelijk ook zo gegaan zijn? We weten het niet, het staat er niet. Ik hoop het voor hem van harte. De geschiedenis waar wij vanmorgen stilstaan is er één waarin het bezit van geld en goed en wat dat met iemand doet een grote rol speelt. Het is tegelijk een geschiedenis waarin Jezus dingen zegt die zeer radicaal zijn, ons wellicht veel te ver gaan, tegen de borst stuiten. Ik zal u eerlijk zeggen dat ik in de meer dan 40 jaar dat ik preek me nooit aan dit verhaal heb durven wagen. Ik heb er wel vaker naar gekeken, maar koos uiteindelijk dan toch weer voor een ander Bijbelgedeelte. Misschien wel vanwege het onbehagelijke gevoel dat de Heer Jezus ons hier wel heel dicht op de huid komt. Wij zijn immers de rijken van deze wereld. Al heeft de een meer, soms veel meer te besteden dan de ander, we leven met elkaar op het rijkste en welvarendste stukje van deze aardbol. Maar toen pas tijdens de Bijbellezen aan tafel weer deze geschiedenis aan de beurt was, dacht ik, het moet er nu toch echt van komen. Vandaar. Nog één opmerking vooraf. Wat Jezus hier tot de rijke man zegt en in hem tot ons, is denk ik niet fijn om te horen. Maar hij zegt het uit liefde, omdat hij met ons bewogen is. Hij zou namelijk niet graag zien dat iemand van ons het hoogste goed, het eeuwige leven, ontgaat. En dat kan. Ook als kerkmens. De Heer Jezus heeft het opmerkelijk vaak over geld en goed, bezit en beloning. En blijkbaar is het voor hem belangrijk hoe wij daarmee omgaan. De vraag is of wij het ook belangrijk vinden hoe hij over een en ander denkt. Met andere woorden, betrekken wij hem bij onze financiële administratie, ons bestedingspatroon? Of gaat het bij ons in verband met Jezus alleen maar over geestelijke dingen? Vergeving van zonden en verzoening met God? Wanneer het in je huwelijk er om spant of Als je je zorgen maakt over je kinderen, je kleinkinderen en verdrietige dingen zijn in de familie of vriendenkring, dan gaan we daarmee als vanzelf naar God. En dat is goed. Laten we dat vooral ook blijven doen. Maar als het om geld gaat, of je wel of niet een ander huis moet kopen, een dure aanschaf moet doen, wordt bij geloven niet dat we met ons hele bestaan leven voor zijn aangezicht, bij alles vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat wanneer Jezus ons dagelijks leven er echt toe doet, blijkt steeds weer. Bijvoorbeeld in zijn langste aan ons overgeleverde preek, de bergrede. We lazen er samen een deel uit. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roesten verderven, waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roesten verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De hemel. Daar is het ook de rijke jongeling om te doen. Daar wil hij uiteindelijk komen. Trouwens, wie niet? Hij haast zich tot Jezus, valt voor hem op de knieën als blijk van hoogachting en vraagt hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wie hij is, vertelt Marcus niet. Volgens Matthäus is hij jong. Lucas zegt dat hij een leidinggevende is, een vooraanstaand iemand. In ieder geval is het een mens met status en aanzien, iemand die het gemaakt heeft, vermogend is. In het evangelie komen zelden zulke mensen tot Jezus. Het zijn doorgaans armen, zieken, mensen met problemen die zich tot hem wenden. Zou deze man Jezus soms aanklampen omdat hij met alles wat hij heeft toch niet gelukkig is? Je kunt alles hebben, materieel gezien niets tekortkomen, door anderen gezien worden als een geslaagd mens en toch soms overvallen worden door de vraag: is dit het nu? Je ervaart een zekere onrust, een leegte die door niets op te vullen is. Ruim 1600 jaar geleden zei de kerkvader Augustinus al: onrustig is ons hart, zodat het rust vindt bij u, o God. Wie rust vindt in God, erft het eeuwige leven, is geborgen, behouden en gaat niet verloren. De meeste, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hoe beschouwt een wat merkwaardige vraag? Een erfenis verdien je immers niet, daar hoef je niets voor te doen, die valt je toe. Kennelijk denkt hij in termen van prestatie en verdiensten. En dan Jezus' reactie: wat noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, God. Nee, daarmee wijst Jezus hem niet af. Dan had hij moeten zeggen: noem mij niet goed. Maar hij wijst de man op de consequentie van zijn aanspraak. Als ik werkelijk goed ben, zoals alleen God goed is, dan betekent dat dat mijn woorden beslissend voor je zijn. Dat je gehoor moet geven aan datgene wat ik je nu ga zeggen. Nu zo gaat Jezus verder, kent de geboden. Daar staat wat God van je vraagt, wat je moet doen. En dan noemt hij de geboden van de tweede tafel van de wet. Geboden waarin het gaat over de liefde tot de naaste. Niet dat die andere geboden niet belangrijk zijn, zeker wel. Maar je kunt nu eenmaal niet God lief hebben en aan je naaste voorbij leven. Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Reageert de rijke jongeman. Hij is dus bepaald niet iemand die lauw of nonchalant is. Hij maakt echt werk van de heiliging van zijn leven, van het dienen van God. En dat waardeert Jezus. Hij kijkt hem aan met ogen vol liefde en zegt dan: één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. 6 keer een gebiedende wijs. Ga, verkoop, geef, kom, neem, volg. Is dit het 11e gebod dat Jezus aan de 10 toevoegt, een extra eis om het eeuwige leven te verkrijgen? Nee. Wat dan wel? Weet je, de Heer Jezus is met deze man bewogen, kent hem als geen ander, weet waar het bij hem op vastzit, wat hem bindt, hem belemmert, wat hij niet loslaten kan, niet prijsgeven wil. Daarom zegt hij dit, uit liefde, om hem te bevrijden. Uit liefde roept de heiland hem tot volgen. Hij wil hem bij zich hebben, tot zijn discipel maken. Dat is genade. Want dat is het toch, wanneer de Heere ons zondaar nodigt om het leven te leven met hem, achter hem aan te gaan. Immers buiten hem loopt het leven dood. Voorgoed. En daar heeft hij ons niet voor over. Ondertussen zitten we wel met een heel aantal vragen. Zoals vraagt de Heer Jezus dit, dat verkopen en het weggeven van alles, ook van u, jou en mij. En is rijkdom meer hebben dan je nodig hebt, verkeerd? Is de blokkade om zalig te worden, het koninkrijk van God binnen te gaan? En tenslotte, wat is nu de boodschap van deze geschiedenis, anno 2024? Dit zijn niet de makkelijkste vragen. Zeker voor ons, rijke westelingen, niet. Maar het zou niet eerlijk zijn om ze te laten liggen. Eén ding is zeker, de boodschap van het evangelie schuurt meer dan eens. Voordat we een antwoord proberen te vinden op deze vragen, letten we eerst nog even op de rijke man. Jezus zegt hem: één ding ontbreekt u. Eén ding. Dat is bijna niets. Hij is niet ver van het koninkrijk. En hier zouden we vandaag zeggen, een zeer betrokken gemeentelid, een serieuze man, wellicht iemand die we graag in de kerkraad zouden zien. Maar om nu zichzelf met alles wat hij heeft uit handen te geven, los te laten wat zo'n grote plek in zijn leven inneemt, een in de ogen van Jezus te grote plek, dat is voor hem een brug te ver. Bijna is hij gered. En bijna gered is helemaal verloren. Wat de Luther zegt, in het ene dat deze man ontbreekt, ontbreekt het hem aan alles. Namelijk aan de hoofdzaak, de liefde tot de God van de geboden. Hij houdt uiteindelijk meer van zijn goederen dan van de Here. Hij heeft veel voor hem over, maar niet alles. Hij wil zijn leven niet verliezen. Vasthouden aan alles wat hij heeft en hem zekerheid geeft. Hij wil niet capituleren, maar kapitaalkrachtig blijven. Deze man heeft alles, maar ondertussen verliest hij alles, want het eeuwige leven is meer dan al zijn bezittingen bij elkaar. 2 hoofdstukken terug zegt Jezus: wie zijn leven zou willen behouden, dat te zeggen in eigen hand wil houden, die zal het verliezen. Dat gebeurt hier. De jongeling gaat weg en verliest het leven dat in Jezus is en waartoe hij hem riep: volg mij. De keuze is weggaan of blijven. Maar dan wel blijven met alle consequenties van dien. Jezelf met alles uit handen geven. aan hen. De opdracht van Jezus om zijn hele bezit aan de armen te geven stemt hem treurig. Hij moet wel ontzettend van deze woorden van de Heer Jezus geschrokken zijn. Hoe kan hij dit van hem vragen? Het is werkelijk te veel gevraagd, een onredelijke eis. Hij gaat bedroefd weg. De zaakjes, de heiland vraagt niet om hem het geld te geven, maar om het te schenken aan de armen. Zij gaan de God van Israël en Jezus is God. Zij gaan hem zeer aan het hart. Wat wij voor de armen, voor Jezus minste broeders en zusters deden, telt straks zwaar mee op de jongste dag in het laatste oordeel. Gemeente, zou deze man bang zijn om iets kwijt te raken? Dat denk ik. Misschien is het ook wel onze angst. Wat je weggeeft, ben je kwijt. En dat is volgens Jezus toch echt een misverstand. Door het weg te geven raak je het niet kwijt, maar verhuis je het naar de hemel. Naar het eeuwige leven. Dat bedoelt Jezus wanneer hij zegt, verzamel schatten voor u in de hemel. Als je naar het koninkrijk der hemelen wilt, moet je nu alvast beginnen met je spullen daarheen te brengen. En dat doe je door ze te geven aan wie ze nodig heeft. Er zijn armen genoeg in de wereld, veel te veel. Maar te geven wordt je rijker. Hier gaat uiteindelijk alles verloren. Je kunt het niet naar je graf meenemen. Je kinderen ook niet. Maar als je het aan de armen geeft, betaalt de hemel je uit. Met winst. Want het leven daar houdt nooit meer op. Er liggen nog een aantal vragen. Onder andere deze. Heeft Jezus iets tegen rijke mensen? Of tegen rijkdom op zich? Bezit hebben. Veel verdienen, eventueel 2 keer de balk en de norm. Dat zijn toch geen dingen om je voor te schamen? Hè? Moet je je generen als je in de quote 500 staat? Trouwens was Abraham, notabene Gods vriend, ook niet ontzettend rijk. En Salomo en Lydia, de zakenvrouw uit Filippi. Mag je wat je bezit ook niet zien als er door God gezegend zijn, iets om hem voor te danken? Zeker. Desondanks is de Heer Jezus, als het over geld gaat, vaak onnoemelijk scherp. Juist omdat er zoveel op het spel staat. Is bezit dan zonde? Dan kan het wel worden. Geld en goed en wat we verzamelen aan bezit nemen heel makkelijk ons gevoel van afhankelijkheid en vertrouwen op God weg. Ze suggereren een zekerheid waarop je je verlaten kunt. Maar dat is een vergissing. Er hoeft maar iets te gebeuren, je hebt niets meer. Een grote financiële crisis, een recessie. Of nog erger, je krijgt een hartinfarct of een ernstig auto-ongeluk en je bent er niet meer. Wat de Heer Jezus hier van de rijke jongeling vraagt, vraagt hij niet van iedereen. Zacchaeus, de schatrijke belastinginner bijvoorbeeld, hoefde niet zijn hele vermogen weg te geven. Dan schonk hij de helft aan de armen en gaf hij 4 dubbel terug waar hij oneerlijk aangekomen was. Wat Jezus hier tot deze man zegt, zegt hij in deze specifieke situatie. Het gaat in deze geschiedenis niet om een aanval op rijkdom. Maar Jezus weet dat het bezit voor deze mensen een enorme belemmering is. De heiland heeft nooit tegen iedereen gezegd dat hij of zij alles moet weggeven. Het is dus geen algemene opdracht voor iedere christen. Maar voor deze man was dit gebod precies wat hij doen moest, omdat hij zo zijn geld vastzat. Er kunnen in ons leven ook andere dingen zijn die ons in de weg staan om de Heer Jezus te volgen. Om heel ons leven Hem te wijden. Dingen die er niet zouden mogen zijn, maar waaraan we vasthouden, die we uiteindelijk niet willen loslaten, terwijl we diep in ons hart wel weten dat dat zou moeten. Wanneer dat in ons leven het geval is, weten we zelf al wat dat is. Heer Jezus roept deze man tot bekering. Bekering is breken met het loslaten van dat wat het leven met hem in de weg staat, wat niet bij hem, de heilige, past. Dietrich Bonhoeffer verwijst in zijn boek Navolging naar deze geschiedenis, die hij een van de lastigste uit het evangelie noemt. En wijst dan op twee valkuilen. De eerste is dat ze die oproep van Jezus aan de man gaan vergeestelijken. Dan zeggen we, het gaat natuurlijk niet om je geld, maar om je hart. En zo geven we er een draai aan die ons beter past. We maken hooguit aan het eind van de maand een paar giften meer over. De andere valkuil, zegt Bonhoeffer, is dat we denken dat we met het letterlijk opvolgen van Jezus oproep het echt afstand doen van alles en zijn. Hij zegt, het gaat inderdaad om ons hart. Maar als God ons hart heeft, heeft hij ook ons geld. Dan heeft hij er zeggenschap over. Het is dan niet langer mijn geld, maar zijn geld. Dat hij mij toevertrouwt. Om, hij zegt Paulus tot Timotheus, we hebben gelezen, om er goed mee te doen, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Laten we ieder voor zich eens eerlijk antwoord geven op de vraag, wat doen geld en goed met mij? De rijke jongeling is vertrokken. Jezus kijkt de kring rond en zegt tot zijn discipelen, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten, het koninkrijk van God binnengaan. En wanneer hij ziet hoe ontsteld de discipelen over deze woorden zijn, herhaalt hij het nog eens en doet er zelfs nog een schepje bovenop. Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het koninkrijk van God binnengaan. Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Gemeente, let op dat woord vertrouwen. De angel zit in het vertrouwen op bezittingen. Eerder dan we denken zoeken we ons houvast, onze zekerheid in wat we hebben. In de gelijkenis van de zaaier heeft Jezus het op een gegeven moment over datgene wat het goede zaad, het evangelie, verstikt. En dan noemt hij de verleiding van de rijkdom. Letterlijk staat er in het Grieks het bedrog van de rijkdom. Rijkdom bedriegt ons. Wil ons doen geloven dat geld zekerheid geeft, terwijl het juist een groot gevaar, zelfs een blokkade kan zijn voor ons geloof, voor het leven met God. Daarop doelt het voorbeeld van de kameel en de naald. Deze beeldspraak heeft iets verbijsterends. Van vroeger de kerkgeschiedenis heeft men deze teksten ook enigszins willen aanpassen. Door het iets anders te lezen, wellicht omdat men het te overdreven, te radicaal vond. Hier komt er niets mee. Enkele handschriften stellen dan ook voor om in plaats van kamelos, het Grieks voor kameel, kamilos te lezen, het Grieks voor kabel. Dat past, zegt men, ook beter in het beeld van een draad en een naald. Al lijkt het me ook niet meevallen om een kabel door het oog van een naald te doen. Weer anderen beweren dat je bij het oog van een naald moet denken aan een klein poortje in de stadsmuur van Jeruzalem. Een kameel kon daar wel door, maar dan moest hij door zijn knieën gaan en alle bepakking moest van hem afgenomen worden. Maar er is geen enkele aanwijzing dat er zo'n poortje was. Het is een bewering die berust op fantasie. Misschien wat bedoeld om het schokkende van Jezus' woorden wat af te zwakken. Want schokkend zijn ze. De discipelen zijn niet voor niets onthutst. Ze zeggen, wie kan dan zalig worden? Heer Jezus gaat op die vraag in. Hij wil niet dat er blijft bij hun geschokt zijn. Kijkt hen aan en zegt, bij de mens is het onmogelijk. Maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. Zo verwijst hij hen naar hem. Tot wie ze mogen gaan. God, de Almachtige. Hij kan, hij wil, zal zalig maken, redden al wie tot hem komt. Het gedeelte hiervoor lezen we de geschiedenis dat Jezus de kinderen zegent. Met daarin die heel bekende woorden. Voorwaar ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. Deze geschiedenis gaat niet voor niets aan die van de rijke jongeling vooraf. Dat dit het vooral niet zijn wat de Heer Jezus deze man en ook ons wil leren. Zijn als een kind. Niets hebben in jezelf, dat is een kind. Alleen maar ontvangen van het gegeven van genade leven. Dat moeten we telkens weer leren. Het is een hele opgave om alle zekerheden uit handen te geven. Maar het mag, omdat het koninkrijk van God geschonken wordt. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat wordt in de Bijbel meer dan eens benadrukt. Vaak op bijzondere momenten in de heilsgeschiedenis. Toen Abraham en Sara hoorden dat ze als hoogbejaarden nog een zoon zouden krijgen, zei God tegen hen, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. En Gabriel zegt op Maria bij de aankondiging van de maagdelijke geboorte, want geen ding zou bij God onmogelijk zijn. Het meest mens onmogelijke is wel wat God deed in zijn Zoon Jezus Christus. Hij die rijk was, de hemel tot zijn woonplaats had, werd vrijwillig arm, nameloos arm, stierf op Golgotha de slavendood, de vloekdood. Daar ging hij verloren in onze plaats. Hij heeft werkelijk alles gegeven. Met als doel dat wij rijk zouden worden, rijk in God, vergeving van al onze zonden zouden hebben om eenmaal thuis te komen bij Hem. Wat voor ons volstrekt onmogelijk is. Het goed maken met God. Dat is nog onmogelijker dan dat een kameel door het oog van een naald gaat. Dat heeft God mogelijk gemaakt door onze zonden. Voor zijn rekening te nemen. Wanneer de Heilige Geest je de ogen voor dit wonder opent. We gaan zien wat Jezus losliet voor ons. Dan krijg je God lief. Dan ga je zaken als bezit, status en aanzien zo relativeren. Dat je daar niet langer aan vasthoudt, maar het loslaat. Dat maakt niet langer je leven, je levensdoel uit. God verandert mensen door zijn Heilige Geest. Dat kan Hij. Dat wil Hij. Mensen zo ver brengen dat ze hun houvast vinden in Christus en kunnen loslaten. Je leven verliezen aan de Heer Jezus die alles voor ons over had. Dingen loslaten om hem geeft winst. Eeuwige winst. Eeuwig leven. Dat zegt Jezus tot Petrus en de andere discipelen. Ter bemoediging. Gemeente, deze geschiedenis heeft een open eind. We weten niet of de rijke tenslotte op zijn schreden is teruggekeerd, uiteindelijk toch aan Jezus gehoor heeft gegeven en hem is gaan volgen. Of dat hij bij zijn besluit gebleven is, omdat hem zo lief is zijn geld niet los te laten, maar krampachtig vast te houden. Dat zou eeuwig zonde zijn. Gemeente, het zal toch niet zo zijn dat iemand van ons op dat aapje lijkt, dat zo lang mogelijk de appel vasthield. U weet toch hoe het met hem afliep. Geschiedenissen met een open eind komen vaker voor in het evangelie. Zo'n open eind is ook bedoeld als een vraag aan ons. Ben ik? En laat ieder voor zich die vraag beantwoorden. Ben ik iemand die iets aan iets vasthoudt dat belangrijker voor me is dan God? En wil ik dit loslaten? Of anders gevraagd, is God mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed? Amen. Gemeente, zoals u weet is er geen collectemoment in de dienst. De collecten worden gehouden bij de uitgang of u kunt ook digitaal geven. De eerste collecte is voor de Gereformeerde Zendingsbond, de najaarscollecte, het werk van de familie Den Hartog. De tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente en de derde collecte is voor de kerk. Alle drie de collecten willen we van harte bij u aanbevelen. We willen met elkaar danken en voorbidden doen. Jezus Christus, dank u dat wij u aan het hart gaan. Dat u niet graag zou zien dat iemand van ons het eeuwige leven mist. U hebt ons behouden op het oog. U kijkt ons in het evangelie aan met ogen vol liefde. U wil het mens onmogelijke doen in ons leven, ons redden. U wil ons hart vernieuwen door uw Heilige Geest. Dat u werkelijk bovenaan staat in ons leven. En u bij alle dingen van ons leven wordt betrokken. Ook hoe wij omgaan met de dingen die ons zijn toebetrouwd. Leer ons, zoals uw dienstknecht Paulus het zegt, te bezitten als niet bezittende. Goede rentmeesters te zijn. Goed te doen met datgene wat u ons geschonken hebt. En bewaar ons ervoor dat we dat wat u zegt te lastig vinden en dat we ons ervan afmaken. Dat we alle buigen voor uw woord. Heren, wij bidden voor uw gemeente hier. Voor uw dienaar die u aan de gemeente hebt verbonden. Wilt u hem zegenen met zijn gezin en tot een zegen stellen. En dat het koninkrijk van u ook hier in IJsselstein wordt uitgebreid. Er meer en meer zullen komen voor u bent het hoogste goed. Wij komen met de zorgen en de zegeningen voor uw aangezicht. We bidden u voor Ina Wieger Eppinga. U weet van de zorgen die er zijn in hun leven. Voor de dingen waar ze dagelijks tegenaan lopen. Wilt u hen kracht geven dat het beter zal gaan. We bidden u voor Kees Boe en zijn kinderen. Nu ook de dood in hun familie, hun gezin gekomen is. Wilt u troosten, kracht schenken, daarbij zijn. We bidden u ook voor de familie van der Horst. Voor de kinderen en de kleinkinderen. Nu hun moeder en oma is overleden. Wilt u hen troosten. En doen ervaren dat uw naam werkelijk Heer is. Die naam waarmee u zich bekend hebt gemaakt. En die betekent ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Is nabij deze week. Ook als er het condoleren is en de begrafenis. Geef me daarvoor kracht. Wilt u zijn met alle die om haar heen gaan rouwen. En doe hen steeds weer merken dat u een God bent die met ons optrekt. Ook als het door diepe donkere dalen gaat. We danken u voor hen die een huwelijksjubileum mochten vieren. Geef dat er dankbaarheid is jegens u. En dat die dankbaarheid blijkt uit hun leven voor uw aangezicht. We bidden u voor de zending. En voor onze gaven mogen geven op deze dag. Voor Harry en Ditteke den Hartog. Die in uw dienst zijn uitgegaan. We bidden u voor de wereld. Waar zo ontstellend veel gebeurt. Het verwart ons. We weten er geen raad mee. De strijd in Oekraïne. De strijd in het Midden-Oosten. Geef vrede, Heer. Geef vrede. De wereld is in nood. En laat het niet zo zijn dat het nog verder escaleert. Zelfs tot een derde wereldoorlog zou komen. Heer, wij leggen het in uw handen. En wij bidden u om wijsheid voor degenen die tot regeren geroepen zijn. Laat ook in hun leven uw woord het laatste woord hebben. We bidden u voor degenen die getroffen zijn door de ontzettende overstroming in Spanje. Voor mensen die geliefden verloren zijn of nog altijd geliefden missen, omdat ze nog niet gevonden zijn. Heer, wij vragen u, wees met deze wereld, waar zoveel is, wat roept om uw komst. En wij bidden u, houd ons gemoed voor uw komst bereid. Dat we klaar voor zijn, Heer Jezus, om u in te halen, als het moment daar is dat u verschijnt op de wolken van de hemel. Heer, hoor ons bidden en neem onze dank aan. En wij bidden de woorden die uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons bidden leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is het zesde vers van Psalm 25. Psalm 25, vers 6. Gaat dan alle heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere. En wees tot een zegen voor alle die Hij op u wegbrengt. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.